Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer, waar we opnieuw de mogelijkheid zullen hebben om drie recente auteurs aan het woord te laten en het natuurlijk ook te hebben over hun nieuwe boeken. In deze aflevering horen we voor eerst Monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, daar hij een boek heeft geschreven over de Heilige Geest, met de titel Op Adem Komen. En hij haalde de inspiratie onder meer ook uit zijn bisschopsleuze Kom Heilige Geest. Daarna gaan we mee in de avonturen van Jan en Jan, die ons meer zullen vertellen over het Lam Gods, waarom een schilderij over een schaap. En die vraag proberen we te beantwoorden samen met de schrijfster van het boek, Sylvia van den Heden. Beide boeken zijn trouwens verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. En dan helemaal op het einde zullen we het hebben over klokken, en niet zomaar klokken, maar wel de vredesbijaard van de abdij van Park. En we zullen de mogelijkheid hebben om niet alleen met de auteur van het boek, Luc Rombouts, te spreken, want meneer Rombouts is ook bijaardier. Onder meer is hij titularis van de bijaard in Tienen en ook van de universiteitse bijaarden in Leuven en die van de Sint-Pieterskerk. Daar gaan we het allemaal over hebben. Eerst en vooral laten we Monseigneur Koen van Houten aan het woord en kan u luisteren naar het interview dat ik met hem mocht hebben. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik het genoegen om momenteel Monseigneur van Houten aan de lijn te hebben, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Monseigneur, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u en een beste groet aan iedereen.
Ja, Monseigneur, sommigen onder onze luisteraars zullen u zeker kennen, maar voor degenen die dat nog niet zouden doen, mag ik u vragen om u misschien kort even voor te stellen.
Ja, het is zo dat ik hele lange tijd, meer dan 30 jaar, actief geweest ben als priester in het bisdom Brugge en dat ik dan in mei 2018 hulpbisschop werd benoemd hier voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Dus dat is nu ongeveer anderhalf jaar dat ik hier wat bezig ben. Het terrein verkennen, mensen ontmoeten, situaties leren kennen, toch ook al een paar stappen zetten hoe we samen hier kerk kunnen vormen vandaag en ook in de toekomst in ons vicariaat. Het is een grote, mooie uitdaging en ik ben dankbaar voor alle mensen die ik al mocht ontmoeten en zeker ook voor de goede medewerking van velen. Ja.
Het is ongetwijfeld zeker een uitdaging in deze tijd en natuurlijk in de Leeswijzer laten wij recente auteurs aan het woord en daarom hebben we ook de mogelijkheid om met u even te spreken, want u heeft een boekje gepubliceerd, Op Adem Komen. En waarover gaat het nu eigenlijk, Monseigneur?
Ja, inderdaad. Dus om nog terug te koppelen naar wat ik daarnet zei, bij onze bisschopswijding wordt altijd verwacht dat we een bepaalde leuze kiezen. Die benoeming kwam voor mij kort zo in de tijd voor Pinksteren. We hadden ook niet veel tijd om die leuze te kiezen. Dus heb ik dan gekozen voor de beginwoorden van de hymne Kom Heilige Geest, Veni Sancte Spiritus. Vanuit de overtuiging dat alles wat we in de kerk ondernemen uiteraard onze inzet vraagt, maar vooral ook de inspiratie vraagt en de kracht van de Heilige Geest. Maar net die Heilige Geest is voor velen een beetje een onbekende en daarom doe ik in het boekje een kleine poging om een beetje te vertellen waarin de werking van de Geest bestaat, hoe we dat wat kunnen herkennen en op het spoor komen. En ik put vooral uit de ervaring van de eerste kerk, dus uit de brieven van de apostelen, uit het boek van de handelingen. Ik probeer in 9 stapjes zo hun verhaal een beetje op mijn manier te verwoorden en ook een beetje de band te maken met vandaag. Hè. Hoe kunnen wij de werking van de geest op het spoor komen en er ook meer voor openkomen en meer meegaan in de beweging die hij tracht tot stand te brengen, ons maken tot leerlingen van Jezus.
Merkt u dat dat toch, ja, ik zal zeggen sinds het Tweede Vaticaans Concilie, want van daaruit kwam toch wel een grotere aandacht voor de Heilige Geest, maar ook vanuit de ecumene, ik denk maar aan die met de orthodoxe kerk, waar de Heilige Geest een hele belangrijke rol inneemt. Heeft u in de loop van de jaren gemerkt dat daar meer aandacht voor kwam?
Ja, je noemt een paar grote elementen, maar iets concreter hebben we gemerkt in de hervorming van de liturgische boeken, dat daar inderdaad ook meer aandacht kwam voor het gebed om de geest. In iedere sacramentele viering heeft dat ondertussen wel een plaats gekregen. Het besef van wij maken het niet, maar het wordt ons in de kracht van de geest allemaal gegeven. En twee, hebben we natuurlijk ook in onze kerk de charismatische vernieuwing gekend, die nog altijd sterk probeert onze aandacht te vestigen op het werken van de geest en het belang daarvan. Dus het is wel duidelijk een aandachtspunt geweest en nog altijd. Maar toch, dacht ik, is het de moeite om ook in een, laten we zeggen, toegankelijke, eenvoudige taal, gesteund op het Nieuwe Testament, dat toch nog eens onder de aandacht te brengen. En ik heb het gedaan in 9 hoofdstukjes. Dat zou dus kunnen in de novena naar Pinksteren dag na dag benut worden. En er ook een gebed iedere keer bijgeschreven tot die geest. Dus kleine poging om mensen daarin van dienst te zijn.
Is er een evolutie geweest in uw leven als gelovige, als priester en dan later ook in uw functie in Brugge en dan nu als hulpbisschop, in de wijze waarop dat u de werking van de Heilige Geest hebt ervaren in uw leven?
Ja, dat is toch ook wel wat gegroeid. Ik mag niet zeggen ja, van 0 naar 100 en zo gaat dat niet. Hè. Het was altijd wel wat latent aanwezig. Maar misschien ook door de situatie die we als kerk meemaken, zijn we wat minder overmoedig of overtuigd van onze eigen kracht. We merken onze eigen armoede en van daaruit misschien wel een sterker besef dat wij het niet allemaal maken en produceren, maar dat het ons ook gegeven wordt en dat we het vertrouwen in die blijvende nabijheid van Jezus en de kracht van zijn geest, dat is toch inderdaad ook wel wat sterker geworden naarmate de situatie ook wat moeilijker wordt. Hè. Dan toch vertrouwen, geloven, dat die geest ons niet in de steek laat en dat we ook in de huidige situatie hopelijk kansen zien, wegen vinden om als Jezus getuigen in de wereld present te blijven.
Is er misschien een concrete tip die u zou kunnen geven aan onze luisteraars om zeg maar ook in hun gebedsleven wat meer aandacht te hebben voor de Heilige Geest?
Ja, dat wil ik graag suggereren, omdat het denk ik ook voor de vrienden van Maria bijna voor de hand ligt. Hè. We hebben die mooie passage in het boek van de handelingen, waar na Pasen de leerlingen wat in een kring bijeenkomen met Maria in het midden en daar bidden en waken en wachten tot die gave van de geest aan de kerk wordt geschonken. Dus wie met Maria bidt en met Maria verbonden is, is net iemand die juist die kracht van die geest wil ontvangen. Hè. Ze had het meegemaakt bij de boodschap van de engel, hè, toen ze de moeder van Jezus mocht worden. Het is werk van de geest. En bij de geboorte van de kerk op Pinksteren is Maria daar ook samen met de leerlingen biddend en wachtend op de geest. Dus ja, het ligt voor de hand dat we als christenen met Maria heel dikwijls de kracht, het licht, de inspiratie, de energie van de Heilige Geest vragen.
Zijn er bepaalde groepen of plaatsen in het vicariaat die zeg maar een bijzondere aandacht hebben voor de Heilige Geest, waar dat een onderdeel is van hun spiritualiteit?
Oh, dat is zeker dus bij de groepen vanuit de charismatische vernieuwing, die voor gebed en bezinning samenkomen, die altijd ook in hun overwegingen en in de verdieping van hun spiritualiteit daar toch wel enorm veel aandacht voor hebben. Maar ik denk niet dat zij zullen bedoelen om dat voor zichzelf te houden. Zij tonen eigenlijk aan iedereen in de kerk dat dat een belangrijke, ik mag niet zeggen iets, maar een belangrijk iemand is in het leven van de christen. De geest Gods die in ons hart is gelegd, die ons beweegt. Dus we zijn dankbaar voor de groepen die er al aandacht voor hebben. En we hopen dat dat ook bij andere mensen, die daarom niet dezelfde spiritualiteitsbeweging meemaken, maar ook bij andere christenen een mooie plek kan vinden. Ja.
Is er iets tijdens het schrijven van het boekje dat u in het bijzonder heeft geraakt, iets wat u misschien nog nooit eerder was opgevallen over een passage uit de Heilige Schrift of over de Heilige Geest?
Ja, dat is nu natuurlijk al een tijdje geleden dat dat schrijfwerk gebeurd is, maar als ik er op terugblik, dus het moment zo waar de Schrift ons wijst op de Geest die inspirator is van ons gebed, dat heeft mij toch wel opnieuw dat een beetje fris doen bekijken. Zo. Ook ons bidden, natuurlijk het is ons eigen verlangen van ons hart. Het is wat wij op die momenten proberen te zijn voor God. Maar dat wij in verbondenheid met God mogen bidden en leven, dat is ook weer de geest die dat mogelijk maakt. Dus inspirator van ons gebed, vertrouwen dat hij ons leert met Jezus, hè, de Vader aanroepen, ik moet zeggen, dat heeft mij toen op dat moment toch wel even sterk aangesproken, ja.
Want hoe begint u aan zoiets, om een boekje te schrijven? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want het is ook uitgegeven bij een uitgeverij, Halewijn. Hoe gaat dat zo wat in zijn werk?
Ja, dat gaat in zijn werk als volgt, dat meneer Tonozaar van Halewijn mij dat vroeg om iets te schrijven rond die bisschopsleuze. Dus dat was de aanleiding. Hoe gaat dat verder? Ja, ik heb in die 30 jaar natuurlijk voor de seminaristen, de religieuzen, op tal van bezinningsdagen en retraites wel wat gesproken. Dus ik heb wel wat materiaal liggen. Maar dat bleef dikwijls zo schematisch en dan sprak ik mondeling daarover. Dus die schema's heb ik dan wat uitgewerkt. En dan begin je inderdaad aan de arbeid van het verwoorden, het verbeteren, het opnieuw verwoorden, het laten nalezen ook door enkele mensen. Mm-hmm. Ja, dat is dan heel het proces van verfijnen, nuanceren, verrijken. Toch wel een boeiend gebeuren. Ja, tot je op zeker moment zegt, kijk, nu laat ik het los. Nu is het wat het is.
Ja, want ik dacht dat ook te zeggen. Op een bepaald moment moet je toch zeggen van kijk, misschien wel onder impuls van de Heilige Geest, het is af. Nu laat ik het los.
Ja, of het af is, dat is een andere zaak. Maar dan zeg je inderdaad, kijk, wat mij betreft, ik heb er nu wat tijd en energie aangegeven. Ik heb mijn best gedaan. Een aantal mensen zeggen, kom, dat is toch de moeite om het wat te delen met andere mensen. En dan laat je het inderdaad los. Hè. Dan doet dat zijn werk op een manier die mij helemaal niet bekend is. Hoe mensen het nu ontvangen, hoe ze daarmee zich verdiepen, hoe ze daarmee bidden. Ja, dat is ook allemaal niet mijn zaak. Hè. Ik heb maar een kleine bijdrage willen leveren en mensen gaan daar nu vrij hun weg mee en hopelijk dat inderdaad dat hier en daar wat vruchten van verdieping en van gebed met zich meebrengt. Dat hopen we natuurlijk, maar goed, dat is dan de keuze van mensen en zoals je zei ook weer werkt de geest misschien ook daar weer dan in het hart en het leven van die mensen.
Absoluut, we hopen het samen met u. Misschien tot besluit van ons interview waar we even mochten stilstaan bij uw boekje Op Adem Komen. Misschien toch over die titel ook. Het is niet toevallig dat u het woord adem heeft gekozen, denk ik.
Ja, inderdaad. Het is dan even zoeken naar een titel. Ik had ook kunnen nemen die bisschopsleuze zelf, Kom Heilige Geest. Maar ik dacht, goed, even op een andere manier uit de hoek komen. En de geest als de adem zo van God, die mens en wereld tot leven wekt, die over ons uitgeblazen wordt, hè, en die ons bezielt en vernieuwt. Ik vond dat wel een heel mooi beeld. Ja, om biologisch te overleven, dienen we in en uit te ademen. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, als christenen dienen we ook die goede geest van God in te ademen. Zo al die, heel die instroom van goddelijke energie en kracht, die doet ons leven, hè, in de voetsporen van Jezus. Het is geen prestatie, hè, van onszelf. We zouden geen christen kunnen zijn zonder die adem, die bezieling, die krachten die uit een hoge ons gegeven wordt. Ja, dus in die zin, op adem komen nodigt ook uit om even tot rust te komen. Mm-hmm. Hè, bij een aantal bezinningsteksten, bij een aantal korte gebeden. Dus men kan er, ja, verschillende wegen nog een beetje uitleg aan geven. Ja.
Is er misschien nog tot slot een boodschap die u graag zou willen meegeven aan onze luisteraars, monseigneur?
Ja, de boodschap dat, ja, we zijn nu, allez, zo wil ik het nog even situeren, we zijn nu volop in de 40 dagen tijd. Misschien klinkt het nu een beetje vreemd. Waarom komt dat boekje nu op de markt? Waarom nu over de Heilige Geest? Dat is toch voor Pinksteren? Mm-hmm. Maar het wordt zo mooi gezegd over de 40 dagen tijd. Het is een tijd van grotere trouw aan ons doopsel en vormsel. En ons doopsel en vormsel hebben ons juist de geest van Jezus geschonken. En ik zou dus maar hopen dat we ook op weg naar Pasen, waar we onze doopbeloften vernieuwen, misschien ook een stukje, ja, sterker weer bewust worden. En het ook doorleven zo van, ons hart is bewoond door de geest. Die cadeau blijft mij altijd in mijn leven. Hè. En aan de lezers toewensen, hè, dat ze zo het besef van gedoopt en gevormd zijn, betekent ook, ja, dat die geest over ons gekomen is, hè, om ons tot nieuwe mensen te maken die meer op Jezus gelijken. En dat is een mooie wens op weg naar Pasen, hè, dat wij allemaal meer op Jezus mogen gelijken doordat we ons hart openen, hè, voor de goede geest van Hem.
Ik dank u, monseigneur, voor die mooie boodschap en ik geef nog even graag mee aan onze luisteraars dat ze uw boekje kunnen terugvinden bij uitgeverij Halewijn of Liturgisch Centrum De Perle, daar is het ook verkrijgbaar. En dan rest mij enkel, monseigneur, om u van harte te danken voor de tijd u even in uw agenda nog hebt gevonden om ons te woord te staan. En dan hoop ik dat er veel mensen nieuwsgierig zijn geworden om toch het boekje ter hand te nemen en zich te laten leiden door de geest.
Graag gedaan en goede 40 dagen tijd.
Dank u wel, monseigneur. Fijne dag nog.
Dank u.
Zaligs licht, schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Kom met uw geest, kom met uw heilige geest, kom met uw licht. O kom, alle zaligs licht, schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Genade is zo overvloedig, uw liefde zonder einde, uw barmhartigheid is onvoorstelbaar, ik kan niet zonder u. Too high. zaligs licht schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Kom met uw geest, kom met uw heilige geest, kom met uw licht. O kom, alle zaligs licht schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Genade is zo overvloedig, uw liefde zonder einde, uw barmhartigheid is onvoorstelbaar, ik kan niet zonder.
En na dit gaan we luisteren naar Sylvia van den Heden. Ik mocht met haar een gesprek hebben over haar nieuwe boek, Jan en Jan. Dat vertelt over twee figuren die ook te zien zijn op het beroemde schilderij Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen mevrouw Sylvia van den Heden aan de lijn, de schrijfster van het boek Jan en Jan over het Lam Gods. Sylvia, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, we gaan onmiddellijk van start met misschien toch even een vraag. Of u zich misschien kort even kunt voorstellen aan onze luisteraars, alstublieft.
Ik ben Sylvia van den Heden en ik ben geboren in Zevegem in 61, dus ik ben niet meer zo jong. En ik ben nu ondertussen al zo'n 30 jaar bezig met kinderboeken schrijven. De meeste mensen kennen mij van mijn reeks Vos en Haas voor jonge kinderen, maar ik schrijf dus ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld Jan en Jan.
Vos en Haas, het is dus zeker niet uw eerste literaire avontuur, als ik het goed begrepen heb.
Nee. Ik zou eens moeten tellen, maar ik denk tussen door de 60 boeken zijn die ik ondertussen al geschreven heb. Maar ja, als je in 30 jaar tijd niks doet...
Nee, dat is zo. Ja. Nu, Jan en Jan, toch een bijzondere titel. Wie is die Jan en Jan waarover dat het boek gaat?
Wel, het boek gaat eigenlijk uit van het schilderij Het Lam Gods van Jan van Eyck. Dat is al de eerste Jan, maar die komt niet in de titel voor. Het schilderij, of het retabel eigenlijk, dat gaat open als een boek. Dat gaat ook dicht en dan die twee zijluiken, als die dicht zijn, dan zie je aan de buitenkant de schenkers van het schilderij, dus uiterst links en uiterst rechts. Dus de man en de vrouw die het schilderij betaald hebben en besteld hebben. En dan, daartussen zie je dan twee schilderijen van beelden. En dat noemt men grisailles. Dat is een schilderij, maar het ziet eruit als een beeld. Dus de schilder, Jan van Eyck, misschien Gilbert van Eyck, zijn broer ook, die hebben dus die twee beelden, die twee figuren zo geschilderd, dat het net beelden zijn in een nis. Nu, die zijn niet toevallig zomaar wat heiligen die daar staan. De ene is Sint-Jan de Doper, Johannes de Doper dus. En de andere is de evangelist Johannes, ook een Jan. In de volksmond zegt men Sint-Jan de Doper, Sint-Jan de Evangelist, dus Jan en Jan. En eerst komt Sint-Jan de Evangelist komt op een wonderlijke manier eigenlijk tot leven, stapt uit dat schilderij, wekt dan ook zijn naamgenoot. En die naamgenoot heeft een lam op zijn arm, het lam Gods. En zo begint dat verhaal.
Ja, want we gaan natuurlijk niet alles verklappen. De mensen moeten nog zelf dan maar het retabel van het boek, zeg maar, gaan openen om te ontdekken wat de avonturen zijn die Jan en Jan zullen beleven. Uiteraard is het boek geschreven in het kader van het Van Eyckjaar 2020.
Dat is waar, ja. Het was ook een opdracht, dat ook wel vaker, dus... dat iemand of iets vraagt van wil je over dat thema iets schrijven. En in dit geval was dat de Bisdom Gent. Omdat het Sint-Baafskerk, waar dat werk ophangt, de kathedraal, ja, dat is natuurlijk het terrein van het bisdom. En het schilderij is niet alleen een fantastisch kunstwerk, het is ook een religieus verhaal, een religieus boek. Ik zei al daarnet, het gaat open als een boek. Het vertelt het verhaal, het begint eigenlijk met Adam en Eva. Dat verhaal, en het eindigt met de Apocalyps, het laatste Bijbelboek. Dat zie je allemaal in dat schilderij. Als je de weg weet, hè, als je een beetje de Bijbel kent, dan kun je dat herkennen.
En bent u gevraagd ook omwille van het feit dat u zelf een gelovige achtergrond heeft? Dat u zelf ook vertrouwd bent met het thema?
Ik vermoed van wel. Men is mijn naam op het spoor gekomen omdat ik ook op vraag trouwens een kerstverhaal geschreven heb. Was dat nu vorig jaar of... Ja, dat zal vorig jaar geweest zijn, voor Kerkwet. En dat beviel blijkbaar wel, zo'n kerstverhaal. En mijn naam is dan zo blijven hangen bij mensen op zo'n brainstormavond. Je kent dat. En wordt er gezegd, wie zou het daarvoor kunnen vragen? En ja, ik kon natuurlijk ook nee zeggen. Maar dat thema sprak mij geweldig aan. Niet alleen omdat ik ook gelovig ben, maar ook omdat ik ten eerste heel veel van de middeleeuwen hou. Ik ben een beetje een amateurhistorica en ik schilderde vroeger zelf ook wel. Ik heb dus in mijn hoge middelbare een kunstopleiding gehad. Dus kunst, geschiedenis en theologie kwamen heel mooi bij elkaar dan.
Ja, dat is wel een heel mooi huwelijk eigenlijk, hè? Het zo hoort. Welke boodschap zit er eigenlijk in het boek en in het verhaal?
De opdracht was eigenlijk tamelijk specifiek. Ik kreeg carte blanche, maar het moest wel naar kinderen toe. En misschien is het publiek waar ik me dan toch wel ietsje ouder dan de oorspronkelijke bedoeling van jonge kinderen. Het was de bedoeling dat ik de boodschap die Jan van Eyck zelf in het schilderrecht, die de schenkers waarschijnlijk gevraagd hebben, dat ik die via zo'n boekje duidelijk zou maken voor kinderen en jongeren van vandaag, die heel wat minder vertrouwd zijn met die Bijbelse beeldtaal.
En in die zin zou je toch wel kunnen zeggen dat het een beetje een vorm van catechese wordt, wat ook de bedoeling is geweest van het oorspronkelijke kunstwerk Het Lam Gods. Hè?
Ja, absoluut. De middeleeuwse kunst was eigenlijk voornamelijk religieuze kunst. Tenminste, die hele grote werken toch wel. En de bedoeling van die religieuze kunst was altijd ook om met name ook de ongeletterde mensen de Bijbel bij te brengen. Men heeft het heel vaak over de boekdrukkunst en dat toen de Bijbel werd verspreid. Dat is niet helemaal waar. De Bijbel was vroeger ook al in de volkstaal verspreid, fragmentarisch. Maar de meeste mensen konden niet lezen. Dat veranderde natuurlijk met de stad, met de stedelijke bevolking. Bijvoorbeeld dan de opdrachtgevers van dat schilderij, dat waren zeer welgestelde stedelingen. Heel wat mensen konden lezen, maar toch was het heel belangrijk voor de grote massa dat ze het Bijbelverhaal uitspeeld zagen in glaszame schilderijen, fresco's. Dus ja, het was zeker de bedoeling om catechese te geven. En in die zin zou je ook kunnen zeggen, is Jan en Jan een soort moderne catechese? Want ik hoop toch, als kinderen dat verhaal lezen, het is niet eenvoudig, maar als ze het lezen en wat ze ervan begrijpen, en dan gaat zich misschien maar dan later zo in laagjes openbaren van, ah ja, dit en dat. Maar wat is het Lam Gods en waarom staat er daar een lam dat dood is en toch leeft en waarom gutst dat bloed uit zijn borst en waarom valt iedereen in aanbidding voor een schaap?
Ja, inderdaad.
Dat zegt mensen niks meer. Dus en dan even verklaren wat dat lam precies is en waarom het zo belangrijk is dat het daar geslacht wordt en wat de betekenis is als het weer levend wordt. Dat is eigenlijk een oeroude boodschap die niet meer veel wordt begrepen, ook niet meer veel wordt verteld.
Nee, dat klopt. En dat geeft dan toch wel een ideaal platform om dat te gaan doen. Natuurlijk veronderstel ik dat het het verhaal ook samengaat met enkele tekeningen, met enkele beelden. Heeft u zich daar zelf aan gewaagd om te tekenen of nee, heeft u samengewerkt met een illustrator?
Nee, ik heb iemand gevraagd die nog niet heel veel getekend heeft, maar die heb ik leren kennen op een schrijversweekend. Dat is Chris Bergius. En ze was ook trouwens op de voorstelling van Jan en Jan, toen ik Jan van Eyck in de kathedraal van start ging. Ja, zij wilde dat wel doen, dus ik heb eerst de schetsen gezien, dan was ik enthousiast en heeft ze dat later ingekleurd. En zo is dat project dan gekomen. Natuurlijk ook moeilijk om een illustrator te vinden, zeker op korte termijn. Want ook niet iedereen wil zich direct wagen aan een verhaal waarvan je denkt, dat gaat toch een klein publiek bereiken.
Dus, ja, inderdaad, met inderdaad misschien wel een heel specifieke publiek, maar misschien net dat die stijl of die manier van iets aan te brengen toch ook wel een ander doelpubliek kan aanspreken. Hè? Niet, wat mij wel interesseert is, hoe is dat eigenlijk die symbiose tot stand gekomen? Want ik kan mij voorstellen, eerst is er het verhaal en dan de tekening. Of hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Er is eigenlijk maar één tekening. Maar er zijn dan stukken van die tekening zijn dan doorheen de layout gebruikt, omdat het een heel kort verhaal gaat eigenlijk. Mijn bedoeling was het dikker te maken, maar op een bepaald moment is het verhaal geschreven. En dan... Dus maar, er is maar één tekening gemaakt, hè? Hoe gaat dat? Ik heb Chris zelf aangesproken. Heb ik haar in contact gebracht met de uitgeverij. Gevraagd, zie je dat zitten? En zij zag dat zitten. Ik heb de eerste schetsen gezien. Dus er waren potloodschetsen, maar dat ging dus allemaal via internet door. Want we zitten echt niet meer in de tijd dat die dingen worden opgestuurd. Dat is ook zo'n tekeningstel dat die verloren gaat. En Chris heeft dat eigenlijk zeer mooi gedaan. Ze heeft gewoon het verhaal gelezen en dat eigenlijk tamelijk letterlijk een stuk daaruit, het moment dat Sint-Jan de Doper zich realiseert dat hij leeft, in kleur krijgt. Wordt in het echt in de beelden grijs, maar op de kaft zien zijn Jan en Jan al levend en wel met kleren en prachtige kleuren, zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was voor de rijkere mensen. Dus ze heeft heel letterlijk een stukje vertolkt. Dus met haar tekening.
Ja, want ik heb hier de tekening helemaal voor mij en ik zie inderdaad de heilige als het ware in een knalrood gewaad uit het schilderkader springen de andere Jan aanzetten om mee te gaan op dat avontuur dat dan beschreven wordt in het boek.
Voor de kleren moest ik natuurlijk een beetje gissen, hè, want het gaat om grisailles. Nu voor Sint-Jan de Doper was het niet moeilijk, want die komt ook voor op het hoofdretabel, helemaal van boven.
Mm-hmm.
En dan wijst hij naar de figuur die volgens sommigen Christus is en volgens sommigen God de Vader. Daar is me nog niet helemaal uit.
Klopt.
Ik vermoed dat het Christus is, want Johannes Doper wijst ernaar. En dan zie je zijn groene mantel, dan ziet het op de kleur van zijn haar. Voor Johannes de Doper moest ik een beetje gissen. En voor Johannes de evangelist, hij staat ook op het doek. Maar dat had ik pas door toen het verhaal al geschreven was. En het hoofdretabel ziet dus die rechtszijdes, al die witte in het wit geklede figuren, mm-hmm, of in het grauw geklede figuren. Daar zit één iemand bij zonder baard en nog iemand zonder baard, maar die heeft een kruinschering. En dat is volgens mij Johannes. En die zit dus in zo'n wit gewaad. Maar ja, ik heb dan toch even gekeken, vooraf al, van hoe wordt Johannes meestal afgebeeld. Ja, en dat bleek dan meestal in een rode mantel te zijn, en dan neem je dat over. Die middeleeuwse kunstenaars, die gaven mensen niet zomaar kleren, hè. Dat was heel doordacht. Dus bijvoorbeeld Maria is bijna altijd in blauw,
mm-hmm,
met de hemelkoningin. En bijvoorbeeld Johannes is altijd zonder baard, want hij is de jongste discipel. Dat is eigenlijk bijna een codetaal.
Is het voor u de eerste keer dat u zich waagt aan een boek dat eerder een religieus thema aanraakt? Is het voor u de eerste keer dat u dat doet, of heeft u al eerder daar ervaring mee?
Ik heb vroeger een aantal kinderbijbels vertaald en ik heb zelf een kinderbijbel geschreven voor beginnende lezers, dus het niveau van Vos en Haas. Het gaat natuurlijk niet over Vos en Haas. En dat is al een tijd geleden, hoor. Dat is al uitverkocht, dat heette Een God schiep de mens. En dan heb ik vrij recent met... Zij heeft dus een aantal platen gemaakt, grote in bruin tinten, grote schilderijen, bruin en grijs tinten. over verhalen over het Oude Testament. En dan heeft de uitgever mij gevraagd, wil jij die verhalen uit het Oude Testament, die tekstgedeeltes, wil je die hertalen, zodat ze voor kinderen, maar ook adolescenten en volwassenen leesbaarder zijn. En dat heb ik dan gedaan. En dat heet gewoon de Bijbel. Nu, mijn naam staat niet op de voorkant, omdat het eigenlijk vooral het werk is van Sassafras.
Mm-hmm.
Plus dan is er ook nog een theoloog geweest die dan een stukje erbij heeft geschreven. Dat is ook niet mijn werk. Ik heb dus enkel die Bijbelteksten vertaald. Lang geleden heb ik ook eens een gebedenboek voor kinderen geschreven, ook al lang niet meer te krijgen. En dan voor een klein uitgeverijtje in Nederland, Arkboeken, heb ik een 3 boekjes geschreven die op elkaar volgen over een lammetje. Jep, heet dat. Dat was eigenlijk ook op een opdracht voor het jeugdboekenweekgeschenk van toen over muziek. Ja, dus dat is dan wat ik al gedaan heb.
Ja, u hebt toch al heel wat literaire avonturen doormaakt. Is het ook zo dat u van in uw jeugd reeds het idee had van, ik ga boeken schrijven, dat is iets waar ik mijn tijd ga aan geven in de toekomst?
Niet zo. Het is wel zo dat ik al zo lang ik mij kan herinneren, schrijf en teken.
Mm-hmm.
Ik was zo. Ik zag heel slecht. Ik ben daar pas achtergekomen toen ik 10 jaar was, maar ik zag dus vrij slecht. En ik speelde niet vaak buiten. En ik zat zo graag in mijn eigen wereldje. En ik tekende zo heel mini dingetjes tegen de ik. Uit het hoofd en dan schreef ik daar verhaaltjes bij. Of omgekeerd, ik schreef verhaaltjes en dan maakte ik daar tekeningen bij. Ik las namelijk zeer, zeer graag. En ik had de weg naar de bibliotheek nog niet ontdekt. Dus ik dacht, ja, dan schrijf ik zelf wel boeken. En dan ga ik ze achteraf wel lezen. En doen alsof ze van een andere auteur zijn. Nu, het woord auteur kende ik zelfs niet eens. Ik probeerde dan ook kaftjes te maken rond die boeken. Dat vond ik verschrikkelijk moeilijk. Hoef ik gelukkig niet meer te doen, want dat is het werk van de uitgever.
Ja, gelukkig.
Ja, nee, ik kom vaak in klassen van het eerste en tweede leerjaar om over mijn boeken te spreken, of in bibliotheken. Er zijn groepjes van 40-tal kinderen.
Mm-hmm.
En in het eerste leerjaar vraagt men heel vaak, maar hoe maak je nu zo'n boek? En dan bedoelen ze, hoe krijg je die kaft rond? Dat is echt, die vragen zich af hoe ik die kaft er rond krijg, die cover. Ja, voor hen is dat, ja, ik maak een boek en die denken soms ook dat ik elk exemplaar opnieuw intyp of zo. Dus toen ik kind was, dacht ik dat ook, dat ik dat allemaal, en dan was ik gefrustreerd omdat dat niet op een echt boek leek.
Ja, nu gelukkig is er zoiets als een uitgeverij natuurlijk, die daar ongetwijfeld het werk een stuk uit uw handen kan nemen en u kan begeleiden in zo'n zaak. Want dit is nu op aanvraag dat u een bepaald iets hebt gedaan. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe begin je aan het schrijven van een boek?
Nadenken. Veel in het ijlen zitten staren. Dingen opschrijven, notitietjes neerkrabbelen, nadenken en opzoeken en proberen opnieuw. En het is heel lastig werk hoor. En, een boek is heel leuk als je het nog niet begonnen bent. Het is ook heel leuk als het af is, maar er is een heel lang stuk tussen begin en einde. Het is saai. Dat is hard werken.
Ja, ik denk dat het voor mensen soms moeilijk is om zich in te beelden wat er eigenlijk allemaal komt bij kijken. Nu, u had al ervaring om te schrijven voor een heel jong publiek. Heeft u daar een uitdaging in gevonden?
Nee, dat is niet helemaal juist. Ik ben 10 jaar geschreven voor een ouder publiek. Vanaf 10 jaar, in tieners en zo, in 14, 15 jaar. In pas 20 jaar geleden, of ruim 20 jaar geleden, kwam Voor zijn haar. Een heel ander publiek. Een heel ander soort boeken ook. Dus ik was heel blij dat Jan en Jan kon schrijven, want Voor zijn haar, op de duur begin je te dromen in lettergrepige woordjes. En dat is allemaal heel leuk. En Voor zijn haar is eigenlijk ook wel een serie die blijft bestaan ook omdat er heel veel vraag naar is. Ik heb andere projecten liggen die ik niet afmaak, omdat schrijven zo lastig is. Maar eigenlijk schrijf ik heel graag ook eens voor oudere kinderen. En dus was ik heel blij met Jan en Jan. En omdat het op aanvraag was, moest ik het afkrijgen. En ik kon het niet wegleggen van, dat is te lastig. Ik kon het ook niet uitstellen. En dat is voor mij wel nodig, want ik ben een keer zeer lui.
Ja, zo ziet je, het is dan de ideale motivatie, zeg maar, om toch achter het bureau te gaan werken. Hè. Misschien ook wel een moeilijkheid waar veel schrijvers toch wel mee te maken krijgen. Dat je wel bepaalde inspiratie hebt, maar dat op papier zit, is toch nog een andere zaak.
Ja, het dromen is het leukste, hè? Maar dat is niet zo bevredigend. Want als je aan het dromen bent over dat verhaal en je krijgt mooie zinnen en ik zie dat plot voor je. Als je het niet opschrijft, voel je zo altijd maar iets knagen. En dat is een stuk onrust. En pas als dat allemaal opgeschreven is, dan ben je verlost. Het is, ik heb 4 kinderen, dus het schrijven is eigenlijk een beetje per zwangerschap. Soms is het een ezelsdracht. En ik denk, oh wat lastig in die bevolking, oh wat lastig. En het schrijven is echt heel, heel lastig. Je gaat er niet van zweten, maar je wordt er wel heel moe van.
Ja.
En dan is dat boek er en dan denk je, goh, dat was makkelijk, denk je achteraf.
En dan begin je misschien aan een nieuw project en begint het van
vooraf
aan. En dan
ben je aan een nieuw, natuurlijk ben je dan aan een nieuw, ja, inderdaad. Omdat als je schrijver bent van nature, en ik geloof dat je eigenlijk wel als schrijver wordt geboren of als kunstenaar. Hè. Sommigen gaan daarmee tekenen, sommigen gaan daarmee schrijven, anderen gaan muziek maken. Maar als kunstenaar word je geboren met een drang om te scheppen.
Mm-hmm.
En wat er in je hoofd omgaat of in je hart omgaat, dat moet eruit. Je wilt dat meedelen. En je wordt er ongelukkig van als je je ei niet kwijt kunt.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop je het dan naar buiten wilt brengen, en dat wil je dan dat dat zo goed mogelijk is, dat dat zo zuiver mogelijk vertoont wat je zelf voelt, denkt. En dat is echt wel heel lastig.
Misschien als laatste vraag van dit interview. Waarom moeten de mensen Jan en Jan lezen?
Oh, ze moeten niet, hè. Ik zou wel graag hebben dat ze het lezen natuurlijk, maar... Ik denk dat het niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor hun ouders en voor volwassenen een must is. Als je niet echt vertrouwd bent met het evangelie. Als je naar de Lam Gods kijkt en je afvraagt, ja, maar ja, waarom een schilderij over een schaap? Dan moet je dat volgens mij lezen om op een aangename manier letterlijk dat schilderij ingetrokken te worden. Als je het boek leest, kun je begrijpen waarom ik zeg letterlijk in het schilderij getrokken. En het vanop de eerste rij moet meemaken. Zodat je dat Lam God gaat begrijpen. En zodat je misschien ook in het epiloogje dat erin staat dan gaat zeggen, ah ja, maar meer verklap ik niet. Hè.
Nee, meer gaan we inderdaad niet verklappen. En ik vind het eigenlijk een heel goede samenvatting van wat we hebben gehoord. Waarom een schilderij over een schaap? Misschien geeft dat wel de vraag weer waar het antwoord te vinden is in het boek Jan en Jan over het Lam Gods. Geschreven dus door Sylvia van den Heden, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. Sylvia, van harte dank voor de tijd u heeft genomen om ons te woord te staan. En dan hoop ik dat veel mensen toch het boek gaan zoeken en ontdekken, hè, waarom een schilderij over een schaap.
Ja, dat hoop ik ook. Bedankt voor het interview.
Dat is heel graag gedaan. Ik wens u nog een hele fijne dag, hoor.
Ja, oké. Dag.
En na dit betekenisvolle stukje muziek, dat is de ideale inleiding voor ons volgende interview, we spreken met de heer Luc Rombouts over zijn boek De Vredesbijaard van de Abdij van Park, die u trouwens zo net ook kon horen. En we laten ons meenemen in dit bijzondere verhaal achter deze even bijzondere klokken. Beste luisteraars van Radio Maria, heb ik het genoegen om ondertussen de heer Luc Rombouts aan de lijn te hebben. Van harte een zeer fijne dag gewenst, Luc, en welkom in de Leeswijzer.
Dank je wel.
We kunnen misschien toch beginnen met u even te vragen om u kort even voor te stellen aan ons luisterpubliek.
Ja, ik ben van beroep bijaardier. Dat betekent dat ik op 4 toorninstrumenten op regelmatige basis bespelingen geef. Dat zijn drie bijaarden in Leuven. Twee van de universiteit. Eén van die twee hangt in de bibliotheek op het Lateuzeplein. Dat is een heel zware bijaard. De tweede universitaire bijaard hangt in het Grote Gijnhof. Dat is een heel lichte bijaard. En dan is er nog de vredesbijaard in het Adirondackpark, waar we het straks nog over gaan hebben. En ik speel ook op wekelijkse basis als stadsbijaardier in Tienen, op de Sint-Germanus-toren. Naast het bijaard spelen geef ik ook les aan de Mechelse bijaardschool. Een heel beroemde school, waar ook studenten uit het buitenland op afkomen. En daar geef ik bijaardgeschiedenis en ook campanologie. En dat betekent klokkenkunde, dus de kennis van al wat rond klokken hangt. En daarbuiten doe ik nog projecten, ik schrijf boeken en artikelen. Dus eigenlijk heel mijn professioneel tijd is gewijd aan al wat met klok en bijaard te maken heeft.
Het is toch niet alleen een heel bijzonder beroep, het is ook een heel bijzondere interesse, denk ik. Is dat er van jongs af aan bij u dan aanwezig geweest, die passie voor klokken?
Niet vanaf mijn jeugd. Ik ben wel altijd actief geweest in muziek, dus ik speelde intensief piano toen ik in de middelbare school zat. Toen ik in Leuven ging studeren, toen is die piano wat op de achtergrond verzeild geraakt. En na enkele jaren in Leuven had ik zin om opnieuw wat intensiever met muziek bezig te zijn. En ik zocht naar een ander muziekinstrument om gewoon van nul, voor fun eigenlijk, opnieuw wat actief met muziek bezig te zijn. En op dat moment, en dat was het jaar 1983, is de bijaard in de bibliotheek van de KU Leuven gerestaureerd. En hebben de KU Leuven en de Mechelse Bijaardschool een akkoord gesloten om in Leuven een bijaardklas op te richten om studenten van de universiteit de kans te geven om het instrument te leren bespelen. En ik las dat aangekondigd in de krant. En ik dacht, ja, waarom dan niet? Bijaard, als ik toch op zoek ben naar een nieuw muziekinstrument. Ik kende de bijaard als muziekinstrument niet of nauwelijks. Hè, enkel maar van horen, zoals iedereen het wel oppervlakkig kent, omdat je nu eenmaal niet aan bijaardmuziek kan ontsnappen als je ergens in de stad rondwandelt. Maar ik wist niet precies wat de geschiedenis ervan was, hoe het bespeeld werd, maar het intrigeerde mij wel. Ik heb me ingeschreven. En na één jaar de lessen in Leuven gevolgd hebben, ben ik dan naar Mechelen gegaan om nog enkele jaren bijkomende les te volgen om een diploma van bijaardier te halen. En zo is het gebeurd.
Ja, en zo bent u dus ook in contact gekomen uiteindelijk met de bijaard van de Abdij van Park, die een zeer bewogen geschiedenis heeft gekend. En daar heeft u dus eigenlijk een boek over geschreven. Daar moeten we toch even over hebben. Die geschiedenis van die bijaard, wat is daar nu toch eigenlijk zo bijzonder aan?
Wel, die bijaard heeft een hele turbulente geschiedenis gehad. Die is ontstaan rond 1730, toen het abdijcomplex van Park grotendeels vernieuwd is, mm-hmm, door prelaat Hieronymus de Waarzegger. Dus het huidige uitzicht van de abdij is grotendeels zijn werk. De abdijkerk is toen ook grotendeels vernieuwd geweest en er is een nieuwe toren, een nieuwe westertoren op de kerk geplaatst en de abt wilde voor die toren een nieuwe bijaard. En hij vond die klokken in Brussel, omdat daar klokken in depot lagen die bestemd waren voor het herop te bouwen Belfort van Brussel, dus in die Sint-Niklaastoren. Maar dat Belfort, dat 15 jaar eerder was ingestort onder het gewicht van de toenmalige bijaard, is nooit erop gebouwd. En de klokken die de stad Brussel had gekocht voor dat Belfort hebben dus eigenlijk altijd in depot gestaan, omdat er nu eenmaal geen nieuw Belfort kwam. De Waarzegger heeft dan die klokken gekocht, heeft ze laten overbrengen naar de abdij, en die zijn dus aangevuld met enkele bijkomende klokken uit Leuven, de nieuwe bijaard gaan vormen. En dat was een heel mooie bijaard, gegoten voornamelijk in Amsterdam, door beroemde klokkengieters, Noorden en de Graven. En ja, die bijaard die, is dan enkele malen bijna slachtoffer geweest van opeising. Mm-hmm. Toen de dat hij is opgeheven door het Oostenrijkse regime in 1789, heeft men de Beiert publiekelijk te koop willen stellen. Maar er kwam geen kopen opdagen. Enkele jaren later, toen de Franse Republiek onderstreken geannexeerd heeft en al het kerkelijk bezit bij wet staatsbezit werd, toen zijn de klokken ook opgeëist geweest, maar de paters zijn er op een of andere manier in geslaagd om die klokken tijdig te verbergen, ergens te begraven op het domein, zodat de Fransen die klokken niet hebben kunnen meenemen om ze te recycleren tot oorlogsmateriaal. Die klokken zijn toen jaren later terug boven water gekomen, zogezegd, maar de abdij was toen eigenlijk geen echt een Norbertijner gemeenschap meer. De paters leefden voor een deel verspreid in parochies. Enkele leefden nog wel op het domein. Maar er was geen georganiseerde gemeenschap. En financieel hadden de paters het zeer moeilijk. En toen heeft men een aantal bezittingen van de abdij verkocht. Gewoon om het eigen levensonderhoud te voorzien. In 1811 wilden de paters de 40 klokken van de abdij Beiert verkopen. Maar zij wisten dat de stad Leuven op dat ogenblik niet tevreden was over de kwaliteit van haar stadsbeiert. Die klokken die klonken vals. En die Beiert woog even zwaar in bronsgewicht als de abdij Beiert. Mm-hmm. En dan hebben de paters aan de stad een deal voorgesteld, namelijk gewoon om de twee klokkenreeksen te ruilen, zodat de stad over een goede, zuiverklinkende Beiert zou beschikken in de Sint-Pieterskerk en de paters dan de valsklinkende klokken van de stad voor de prijs van het metaal konden verkopen. Die ruil is doorgegaan en de abdij Beiert is dus stadsbeiert van Leuven geworden en werd ook geroemd als een van de beste beierden van het land. En daar kwam een eind aan in 1914. Op 25 augustus 1914 is Leuven voor een groot deel verwoest door Duitse troepen. Er zijn toen ook meer dan 240 burgers omgebracht. En in dat inferno is ook de Sint-Pieterskerk in brand gestoken. En de vieringtoren van de Sint-Pieterskerk, waar die Beiert hing, die is ingestort en de klokken zijn gesmolten. Dus die Beiert is aan zijn eind gekomen tijdens de, wat men dus achteraf genoemd heeft, de brand van Leuven. Het einde van die Beiert heeft wel heel veel commotie veroorzaakt in de westerse publieke opinie. Want snel daarna, en nog versterkt door de verwoesting van de beierden van Dinant en Dendermonde in dezelfde periode, is men in Frankrijk, Engeland en ook in de Verenigde Staten artikels en gedichten gaan schrijven over de verwoeste Belgische beierden. Om de Duitse bezetter als cultuurbarbaren af te schilderen. Mm-hmm. En na de oorlog heeft dat geleid tot de introductie van het concept vredesbeiert, vooral in de Angelsaksische wereld, waarbij een aantal herdenkingsmonumenten voor gesneuvelde soldaten zijn opgericht in de vorm van een beiert. Dat is zo gebeurd in Ottawa, in het parlementsgebouw, dat is zo gebeurd in Wellington, Nieuw-Zeeland, in Sydney en ook in de Verenigde Staten op een aantal plaatsen. Dus die verwoesting van de Beiert, van de abdij, maar dan toen hij in de Sint-Pieterskerk hing, heeft eigenlijk toch in de geschiedenis van de Beiert een zekere rol gespeeld, doordat daar achteraf het concept vredesbeiert uit ontstaan is, vooral in Angelsaksische landen. Maar natuurlijk, de abdij, die kreeg geen Beiert terug. De Sint-Pieterskerk wel, want de Sint-Pieterskerk is gerestaureerd geweest in de jaren 30 en er is ook een nieuwe stadsbeiert gekomen. De abdijbeiert is er pas teruggekomen in 1982 en enkel in een afgeslankte vorm, in de vorm van een modern lichtklokkenspel van 21 klokken, die enkel automatisch werden bespeeld door een computer. Mm-hmm. Elk half uur kon je in de omgeving van de abdij dan wel aangename klokmuziek horen. Maar een echte beiert kwam er niet tot in 2018. 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dat idee is gerealiseerd dankzij een toevalligheid, namelijk de ontdekking in de stad Neuss bij de Rijn, een buurstad van Düsseldorf, Door de stadsarchivaris, dat een bataljonssoldaten uit zijn stad ook hadden deelgenomen aan de brand van Leuven in 1914. Die man, Jens Mensdorf, die was bezig een tentoonstelling voor te bereiden over de stad Neuss in de Eerste Wereldoorlog. En hij wilde eigenlijk vooral iets brengen rond de toestand in de stad Neuss na de wapenstilstand, omdat Neuss was bezet geweest door Belgische troepen gedurende 8 jaar. Mm-hmm. Maar hij vond in zijn bronnen indicaties dat troepen uit zijn stad in 1914 ook een zware verantwoordelijkheid droegen in de brand van Leuven. En zelfs wellicht ook de aanstokers waren ervan, omdat zij weinig ervaring hadden in oorlogsvoering, dronken waren en eigenlijk paniek hebben gezaaid, waardoor die strafexpeditie op de Leuvense bevolking is gestart.
Als ik mij niet vergis, is het ook zo dat in de stad Leuven eigenlijk op vele plaatsen nog sporen terug te vinden zijn van die vernietiging die aangebracht is, hè, toen?
Absoluut. Daar zijn meer dan 1200 huizen verwoest. En die huizen zijn heropgebouwd in een vrij uniforme heropbouwstijl. Heel herkenbaar, met afwisseling rode baksteen en witte zandsteen. En al die huizen dragen ook een gedenksteen. Met een fakkel en een zwaard in het jaartal 1914 als herinnering aan de brand van Leuven. Dus het huidige stadsbeeld van Leuven is heel sterk beïnvloed door wat daar op die nacht van 25 op 26 augustus 1914 gebeurd is. Dat is correct. Is ook de zwarte ramp die Leuven ooit getroffen heeft. Hè. Maar goed, dus die stadsarchivaris vond plots eigenlijk een onthutsend document. En natuurlijk had hij de keuze. Ofwel draait hij die bladzijde snel om, zodat hij daar snel overheen gaat en het vergeet. Ofwel doet hij verder onderzoek en heeft voor het tweede gekozen. Dus hij heeft eigenlijk heel die historie verder uitgespit en heeft er een artikel over geschreven in het jaarboek van zijn eigen archief. Een uitgebreid artikel waarin hij eigenlijk de wandaden van zijn stadsgenoten in 1914 breed uitsmeert. En natuurlijk, in de stad Neuss las men dat niet graag. Het was eigenlijk een ongemakkelijke waarheid. En men heeft toen contact opgenomen met de stad Leuven om daar eens over te praten en om te kijken, kunnen wij niet op een of andere manier tussen onze twee steden een soort verzoening op poten zetten en door cultuur goed maken of verbinden wat ooit door het vuur is gescheiden. Dat was zo'n beetje de noemer waarin dat die toenadering tussen beide steden plaatsvond. En het idee om in dat lijf van Park de oorspronkelijke Beiaard van 1730 te reconstrueren, leefde toen al in Leuven. En toen hebben we van het Leuven eigenlijk aan de mensen van Neuss het voorstel gedaan, kijk, kunnen we dat project dan niet samen op poten zetten en van die Beiaard een vredesbeiaard maken die eigenlijk de verzoening tussen beide steden gestalte geeft en ook in klank zal blijven uitdrukken, niet enkel bij de vieringen van het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar ook nog vele jaren nadien. En het bestuur van Neuss vond dat een zeer goed idee. En toen is die fondsenwerving van start gegaan en die is eigenlijk zeer vlot verlopen, omdat heel dat verhaal van die verzoening tussen beide steden zowel in Neuss als in Leuven eigenlijk tot de verbeelding sprak, tot de emotie sprak en er ook voor gezorgd heeft dat zowel bedrijven als serviceclubs, maar ook particulieren zich bereid vonden om ofwel een klok te schenken, ofwel een kleinere sponsoring te doen, waardoor het benodigde budget op iets meer dan een jaar tijd werd gerealiseerd.
Ik ben heel erg onder de indruk eigenlijk van het boeiende verhaal dat achter die klokken eigenlijk schuil gaat en hoe je ook ziet dat cultuur en kunst een brug kan vormen naar verzoening. Heeft de kerk daar eigenlijk ook een rol in gespeeld?
Wel, de kerkfabriek van de Sint-Jan Evangelistkerk, want zo heet de Abdijkerk officieel, die heeft uiteraard haar akkoord moeten geven. Omdat de kerkfabriek uiteraard het gebouw beheert. Ze hebben dat graag gedaan. De kerkfabriek heeft ook een van de klokken geschonken. De paters Norbertijn hebben ook een klok geschonken. Dus eigenlijk is dat instrument gerealiseerd vanuit verschillende zowel particulieren als overheidsinstellingen. Je kan het eigenlijk beschouwen als een soort verbindend instrument, waarbij zeer veel betrokkenen samen hebben gewerkt. Nu, de BERT is geen instrument dat voor de liturgie wordt gebruikt.
Mm-hmm.
Het is zo dat ook historisch de meeste BERT'en in de Lage Landen stadsbeierder waren stadseigendom. Er waren ook kerkbeierden en abdijbeierden. Maar volgens de bronnen die nog bestaan en die we hebben kunnen interpreteren, was het toch zo dat ook kerk- en abdijbeierden eerder een ornamentele functie hadden dan een liturgische functie.
Ja.
In tegenstelling bijvoorbeeld tot orgels die in het kerkgebouw zelf stonden. Er is heel weinig repertoire bewaard gebleven, of vermeldingen van repertoire, maar de enkele abdijen waar nog Bert boeken van bewaard zijn gebleven, die wijzen verrassend genoeg uit dat die abdijbeierden ook vaak wereldlijke muziek speelde. En ik denk dat dat voor een deel kan verklaard worden door het feit dat de BERT een publiek muziekinstrument is.
Mm-hmm.
Een instrument dat veel breder wordt gehoord dan enkel maar in de onmiddellijke omgeving van een kerk of een abdij. En bij de Norbertijnen is dat waarschijnlijk ook zo wel geweest. De meeste Norbertijnen abdijen hadden een BERT. Dus niet enkel Park had er een, maar Grimberg had er een, Averbode, Tongerlo, Postel. Ninove ook. En ik denk dat dat ook wat te verklaren is door het feit dat de Norbertijnen vrij prachtlievende paters waren die een goede smaak hadden.
Mm-hmm.
Die ook hun abdijen lieten decoreren door de beste kunstenaars.
Klopt.
En vanuit die optiek kan je eigenlijk ook heel goed begrijpen dat ze ook graag baardmuziek in hun abdij en rond een abdij eigenlijk hadden. En vermoedelijk was het inderdaad eerder een soort van ornament dat eigenlijk wat prestige en luister extra toevoegde aan het abdijcomplex. Eerder dat dan dat het voor de liturgie werd gebruikt. Daar waren natuurlijk luidklokken uiteraard wel voor de liturgie werden ingezet.
En dat zijn dus verschillende klokken. De klokken die gebruikt worden om de mensen te laten aankondigen van kijk, de heilige mis gaat beginnen, zijn andere klokken dan die behoren tot de bijaard.
Absoluut, absoluut. Je hebt aan de ene kant luidklokken die het Angelus bijvoorbeeld aankondigen of die uitnodigen tot de viering of die een overlijden meedelen.
Mm-hmm.
Dat zijn de liturgische klokken, de luidklokken. Die vroeger met het luidtouw werden bediend en vandaag met een luidmotor. En aan de andere kant heb je muzikale klokken, baardklokken dus, die op twee manieren kunnen worden bespeeld. Ofwel met de hand, of beter gezegd met de vuisten, door middel van een stok en klavier. En vaak worden die ook nog automatisch bespeeld. Vroeger was dat door middel van een grote muziektrommel, een soort muziekdoos met pinnen, die bijvoorbeeld de kwartieren aankondigden.
Mm-hmm.
En die op de uurslag vooraf gingen. Om de mensen toe te laten om de slagen van het uur correcter te kunnen tellen. Maar die muzikale klokken die hadden dus eerder een wereldlijke functie. Soms had je wel de combinatie. En soms had je baarden waarvan de zwaarste klokken ook konden geluid worden. Uiteraard was het goedkoper dat je dezelfde klokken voor verschillende doeleinden kon gebruiken.
Ja, want ik kan mij voorstellen, die klokken die worden ook gemaakt uit zeer kostbare materialen. Het is niet zo een goedkope onderneming om een bijaard ergens te installeren.
Ja, dat is zo. Klokken zijn gemaakt van klokkenbrons, wat een legering is van koper en tin. Dat is een duur materiaal. Dat is ook het beste materiaal om sonore klokken te maken. Dit is ook een zeer duurzaam materiaal. Jammer genoeg is brons volledig recycleerbaar, wat ervoor gezorgd heeft dat in tijden van conflict en oorlog klokken vaak zijn opgeëist voor militaire doeleinden.
Mm-hmm.
Maar laten we zeggen, als het vredestijd is, dan is de houdbaarheid van klokkenbrons eigenlijk quasi onbeperkt. Maar het is inderdaad duur. Die vredesbeiaard was er nog extra duur, omdat het een replica was van de oorspronkelijke berg van 1730.
Ja.
Er zijn schetsen bewaard gebleven uit de 19e eeuw van die 40 oorspronkelijke klokken. En die schetsen heeft de klokkengieter in 2018 gebruikt om de nieuwe klokken ook te vormen. Het klokkenbrons dat is gebruikt voor het nieuwe instrument had ook dezelfde legering als klokkenbrons dat men gebruikte in de 17e en 18e eeuw. En typisch daarvoor is dat er wat meer lood in zit dan in moderne klokken, waardoor de nagalm iets minder lang is. Dus de klank van de nieuwe Vredesbaard, ja, wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat dat eigenlijk ook de klank moet geweest zijn van de oorspronkelijke Baard.
Ja, dat is schitterend. Dus de mensen die vandaag de dag de Vredesbaard horen, die mogen er eigenlijk bijna van uitgaan dat ze een geluid horen uit de 17e eeuw.
17e, 18e eeuw, inderdaad. Ja, we hebben er alles voor gedaan om alle elementen die we kenden van vroeger terug in de replica te realiseren. Bijvoorbeeld de klepels zijn ook afgeleid van de klepels die getekend stonden in het schetsboekje. Die zijn iets zwaarder dan een gemiddelde klepel. Die zijn ook gemaakt van smeedijzer en niet van gietijzer zoals vandaag gebeurt. Het klavier is een replica van een 18e-eeuws klavier dat we gevonden hebben in Hasselt, in het Torenmuseum van de kathedraal, dat ongeveer van dezelfde tijd is. En de stemming van de klokken, dat is ook een belangrijk element, dat is niet de huidige stemming waarin bijvoorbeeld moderne pianos worden gestemd, maar het is de vroege barokstemming waarin klavecimbels en klavicorden werden gestemd. De zogenaamde middentoonstemming. Een stemming die zeer gepast is voor bijvoorbeeld barokmuziek en aanverwanten, maar die enkele beperkingen heeft. Je kan dus met die stemming niet in elke toonaard spelen. Dus we hebben bewust een aantal beperkingen in het klavier en in de stemming van de klokken toegelaten, precies om naar die oorspronkelijke replica-idee te gaan.
Wel, meneer Rombouts, ik moet u van Hanser harte danken dat u de tijd heeft genomen om ongelooflijk boeiend te vertellen over dit bijzondere instrument. Ik hoop ook dat de mensen niet alleen uw boek gaan lezen en nog verder de geschiedenis kunnen ontdekken, met ook prachtige foto's bij, maar misschien toch eens de moeite gaan doen om ook eens met een bijzonder oor te gaan luisteren naar de klank van de bijaard, van de Vredesbijaard van de Abdij van Park.
Dat zou heel fijn zijn. Ik heb een bespeling elke woensdag van 4 tot 5. En als het zomertijd is van 5 tot 6, want dan is het langer klaar. En je kan de bijaard in grote delen van het domein, ook rond de vijvers, je hebt daar prachtige vijvers, horen. Dus je kan eigenlijk perfect een mooie wandeling maken en tegelijkertijd genieten van de klanken van de bijaard.
Een schitterende uitnodiging voor al onze luisteraars. Meneer Rombouts, ik dank u van ganser harte. Ik geef nog even mee aan onze luisteraars de Vredesbijaard van de Abdij van Park. Zoektocht naar verloren klank is verkrijgbaar bij de uitgeverij Averbode. Dat is natuurlijk ook bij onze vrienden van de Norbertijnen, niet toevallig. En dan hoop ik dat u er ook de moeite voor doet om het te gaan zoeken en de bijaard te gaan beluisteren. Meneer Rombouts, van harte dank en nog een hele fijne dag gewenst.
Dankjewel, heel graag gedaan.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Ik hoop dat u er een volgende keer opnieuw bij bent. Dan maken wij u wat verder wegwijs in het leeslandschap. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.